Arnon Grunberg is hier. Welkom, Arnon.
Dank
je. Ich will doch nur, dass ihr mich liebt. Ik hoorde het vanmiddag nog toen ik de tentoonstelling binnenliep. Dat zeg jij zelf tegen de mensen die een overzichtstentoonstelling van jou betreden. Gisteren geopend bij bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam. Ja, wat zien we daar? We lopen eigenlijk door jouw hele leven heen. Gaan in vogelvlucht. We zien boeken uit je jeugd. Persoonlijke briefuitwisselingen met vriendinnetjes. Brief van je moeder, waarbij ze zegt dat er twee boterhammen in het vriesvak liggen. Huurcontract van je woning. Ja, hoe was dat? Hoe was het voor jezelf om in feite door je hele leven heen te lopen als je die tentoonstelling doorloopt?
Nou, gewoon heel vervreemdend.
Vervreemdend?
Vervreemdend, vooral ook omdat je jezelf steeds weer tegenkomt. Ik bedoel, die foto's die er hangen en dan opgeblazen. Dus waar je ook kijkt, zie je eigen gezicht vergroot. Dat is al, dat heeft toch iets. Ik voel me daar snel beschaamd al. Ook al zijn er geen andere mensen bij. En dan hadden ze me ongeveer al voorgelegd wat er te zien zou zijn, maar niet in details. Niet dat ik daar nu afstand van neem.
Nee.
Maar dan denk je, oh, toch, deze brief is er toch. En
ik, ja. Nou, je hebt het over ze.
Nou ja, de mensen van de bijzondere collecties. Dus het is toch, het is best wel confronterend om dan te gaan bedenken dat andere mensen dat een brief die mijn moeder ooit aan mij heeft geschreven over die twee boterhammen in het vriesvak, dat mensen dat gaan lezen. Dat heeft zoiets absurds. Ja, dat maakt het dan
ik was
wel
blij dat je eruit was.
Ja. Maar ik, nee, dat, nou ja, ik, ja, ik, wat ik wel heel fijn vond, ik was er gisteren voorafgaand even met mijn moeder. En die vond het heel fijn.
Oh, die is geweest. Oh, ja. Mooi.
Dus dat, toen ik dacht, nou, als mijn moeder het oké vindt, dan zal het wel meevallen.
maar het is met name dus confronterend ook om foto's groot van jezelf te zien.
Ja, toch. Ja, ik weet niet hoe. Ja, ja.
Maar wat zeker is dat? Is dat de confrontatie van de ouderdom? Of is het dat je jezelf te ijdel vindt?
Nee, helemaal niet. Maar dan denk je, oh god. Misschien is dat ijdelheid. Maar dat je denkt, ik weet niet. Het is net als jezelf terugzien op tv of jezelf terughoren. Dat heeft, denk ik, liever niet.
Nee.
Ik ben ook, dan zie je. En ook omdat je nergens anders naar kan kijken. Want je draait je om en zie je jezelf weer. Dus ik vond het makkelijkste nog, die hele babyfoto's. Want dat is voor mij, zo herinner ik mezelf ook niet. Dus denk ik, dat had ook een ander kunnen zijn.
Ja,
en dan kan je
ook
nog naar, ik kon nog naar mijn moeder kijken. Maar om naar jezelf de hele tijd te kijken, dat vond ik, echt, ik vond het surrealistisch, vervreemdend. En wat ik ook bij de opening zei, en dat meen ik heel erg. Ik had op een gegeven moment ook echt het gevoel, ik ben al dood. Ik loop rond door een stuk van mijn leven, maar iedereen, ik ben eigenlijk al dood. En per vergissing loop ik daar nog doorheen.
Ja.
Dat was een beetje wat ik voelde.
Nou, is die tentoonstelling, je staat wel als gastconservator, zag ik aan het eind staan. Maar het is niet helemaal door jou gemaakt.
Nee, ik heb het. Nou, ik denk, ze hebben me als gastconservator gevraagd. Ik heb ook spullen in bruikleen gegeven. En het is natuurlijk allemaal met mijn toestemming gebeurd. Maar het is absoluut niet door mij bedacht of door mij zo. Het hele idee van de tentoonstelling is ook niet van mij afkomstig.
Nee, komt van fans, hè, meen ik, die het ook wilden. Of is dat
het is nou, de UvA heeft via een verzamelaar in Praag een deel van mijn archief in handen gekregen. En ik heb dat archief van hem geschonken. Ik woon in New York in een niet zo grote woning, ongeveer 75 vierkante meter. Dus op een gegeven moment heb je gewoon geen ruimte meer voor allerlei paraphernalia, voor allerlei rotzooi eigenlijk.
Ja.
En hij had me ooit verteld van, je maakt me met alles blij. Een servetje waarop je iets hebt geschreven, een vliegticket. Ik vind alles fijn. En ik vond het aardig gemant. Toen dacht ik, nou, weet je wat? Eén keer per maand stop ik alle dingen in een envelop of een doos. Ja. En stuur het naar hem toe.
Maar het klinkt ook een beetje alsof je voor jezelf zegt, dan ben ik van die rotzooi af.
Nou, eerlijk gezegd, was dat ook zo'n beetje? Want ik wist echt niet waar ik daar. Ik dacht, ik gooi het weg. En toen had iemand anders gezegd, maar dat is zonde, er zitten best wel dingen. En dan moet je weer door al dat materiaal heen. Toen heb ik ook wel een gedeelte nog gewoon in een opslagruimte gegooid. En dat is na de hand, heb ik dat in bruikleen gegeven, toen ze alles hadden gekregen van die meneer Jos Wuits. En ik weet nog dat ze daar binnenkwamen met fototoestellen. En dat ze ook helemaal echt verbaasd waren wat ze daar aantroffen. Complete correspondenties inderdaad. Maar ook dat er was waterschade beschimmeld. Dus vond ik ook heel absurd. Voor dat een of andere groene jas die ik op het boekenbal in 1998 droeg, die hing nog ergens. Maar die moest
Lanswol?
Die moest eerst 3 dagen de vrieskist in om te voorkomen dat er bacteriën in zaten die zouden overspringen. Dus het was, het had echt een hoog vervreemdend gehalte om zo naar je leven te kijken.
Nou, ik heb er een uur in rondgelopen vanmiddag. En wat ik bij mij op een gegeven moment bedacht, ik wist natuurlijk dat je te gast was. Ik heb die documentaire bekeken die David Kleinrecht voor de VPRO heeft gemaakt in 2012, toen je 40 werd. En daar spreek je zo nadrukkelijk over. Ik heb nog ergens wat dingen erover opgeschreven. En zo nadrukkelijk dat je eigenlijk je vrienden liever buiten de deur houdt. Dat je een soort van privacy hebt voor jezelf.
Ja.
En hier is het, kijken we schaamteloos door de brievenbus bij je naar binnen. Hoe zit dat? Wat is er gebeurd met je in die 3 jaar?
Niets, helemaal niets. Maar het is natuurlijk, ik ben er zelf niet bij. dat maakt het. Ik zou het heel lastig hebben gevonden om met jou door die tentoonstelling te lopen. En dan te zien hoe jij die brieven leest. Dat zou ik. Dus ik ben er niet bij. En dan heb ik het gevoel dat. Dat het toch wel iets van mijn privacy beschermd is. En wat ik ook gisteren bij de opening zei. Ik zei natuurlijk heel veel dingen. Die liggen daar ook niet. Ik bedoel, het geeft geen vertekend beeld. Maar het is wel zo dat ik toch wel degelijk nog altijd het onderscheid maak tussen een soort publiek leven en een privéleven. En dan zijn bepaalde mensen die een belangrijke rol in mijn leven spelen, zijn nauwelijks vertegenwoordigd op die tentoonstelling. En andere mensen die een minder belangrijke rol in mijn leven hebben gespeeld, maar meer deel uitmaakt van het publieke leven, hebben enorm veel aandacht gekregen.
Ja.
En het is natuurlijk ook wel zo dat ik heb mijn moeder wel voorgelegd wat zij ervan vond om haar babydagboek, of het babydagboek wat zij van mij heeft bijgehouden, die brief. En zij vond het allemaal wel akkoord.
Ja.
Zij was er ook wel tevreden mee.
Maar goed, dus daar zit ook nog een zeker romantisch beeld in. Een moeder die kijkt naar jeugdfoto's. Ja. Maar ik weet niet of jouw moeder heel secuur alles heeft doorgelopen met jou?
Nee, nou, ze heeft wel heel veel dingen gelezen. Bepaalde dingen vond ze, was ze wel kritisch. Hoor. Zij moet dat nou zo worden gezegd?
Ja. En, omdat dingen als blow-ups werden gebracht, hè?
Ja,
sommige zinnen van jou.
Sommige teksten. Ja. Maar nee, maar ze was wel echt zij was echt tevreden.
Wat heeft zij ook nog gekeken naar dat mooie prieeltje waar twee ongebruikte condooms in zaten? Ik zag een condoom staan, de Banana 2006. Dat was althans de uiterste houdbaarheidsdatum.
Oh, dat moet ik zelf. Dat heb ik zelf ook even niet gezien.
Daar heb ik even op ingezoomd met jouw welnemen.
Ja. Nee, dat is heel goed. Nee, ze heeft vooral natuurlijk ook naar, vooral toch heel begrijpelijk ook naar zichzelf gekeken. En bijvoorbeeld wat ik echt niet naar kan luisteren, ze hebben ook ik heb daar toestemming voor gegeven, ook omdat het gedaan is door iemand die ik goed ken. En ik heb ook een vermoeden geschreven. Ik dacht, dit mag ook. Maar bijvoorbeeld die telefoongesprekken die je kunt beluisteren tussen mij en mijn moeder,
ja,
daar wil ik eigenlijk echt niet naar luisteren. Ik vind het goed dat ze daar te horen zijn. Maar ik kan er zelf niet naar luisteren. Want er komt toch een soort, dan denk ik, ja, dit had ik ook niet zo tegen mijn moeder moeten zeggen. Of het is zo raar om dat van buiten te horen.
Ja,
dat wel gemeend is, hoor. Maar
ja, nou, dat zo klonk het ook. Want je kan dus een hoorn pakken en luisteren, heb ik dus gedaan. Deel, ja, daar krijg ik nou dus de zenuw van dat ik zo dicht bij jullie kom. Dat ik jullie alle kooswoordjes voor jullie hoor je voortdurend langskomen. Dus jullie afscheid nemen van elkaar. Is het dag lieve jongen van me, dag lieve.
Ja, maar mijn moeder is heel erg ziek geworden in 2010 en nog een keer daarna. En je hebt maar één moeder. En ik heb wel het gevoel ik had het gevoel dat ik ook een beetje in leven moest houden. Dus het is ook een soort bezwering, al die koosnaampjes. Het is een soort. Maar dat ze een reden heeft om te blijven leven.
Ja.
En dat zeg ik ook wel. Ik vind het echt. Ik zeg, je moet blijven. Voor mij is het heel belangrijk dat je leeft. En dat meen ik ook echt.
Nou, je hebt zelf, volgens mij komt het ook ergens voor in een interview. Wat je ook kunt beluisteren. Dat jij zegt van ja, ik heb de plicht om te leven zolang mijn moeder er is.
Ja, dat meen ik nog steeds. Dat is natuurlijk ook zo. Ik denk, als mijn moeder er op een dag niet meer is, dat mijn hele leven dan van die kant anders wordt. En inderdaad, daarom vind ik dat ook wel eng. Omdat ik dan inderdaad denk, ja, nu kan alles.
Ja, nu was ze afgelopen zomer ziek. Had althans problemen met haar hartklep. Ja. Moest opgenomen worden in het AMC. Ja. Hè, behandeld worden. Ja. Jij kwam naar Nederland. Je bent in huis gaan wonen bij haar. Dat stond bij mij in zo'n contrast met dat reizende karakter dat ik in jou zie. Opeens moet je thuis blijven. Kreeg je veel onrust van?
Nee, want het was zo'n crisissituatie. En ik ging elke dag naar het ziekenhuis. En ik dacht, Dit is nu even urgent. En ik was natuurlijk ook veel mee bezig. Eerst werd die operatie voorbereid. Toen kwam die operatie, toen kwam mijn zus. En ik heb een vrij moeizame verhouding met mijn zus. Dus er was genoeg afleiding. En zo'n heel ziekenhuis, zeker zo'n AMC, dat wordt eigenlijk een wereld op zich. Dat wordt een heel universum. Ja. Ja, dat schreef ik op een gegeven moment ook ergens in de Volkskrant. Want ik had het idee van, ja, je gaat iedereen kennen, dat je daar ook niet meer weg hoeft. Dat je er zelf ook hospitaliseert.
Ja, maar in feite word je daarmee ook bijna een personage in een verhaal alweer.
Ja, misschien is dat een soort beroepsdeformatie. Maar ik ben natuurlijk bij alles wel wat ik meemaak en zie, ook omdat ik vrij veel schrijf, denk ik altijd wel van, is dit misschien bruikbaar? Of kan ik hierover schrijven?
Ja, ja. En daar ben je ook. Daar zijn ook geen grenzen in voor jou, toch?
Ik ga er misschien wel ver in, maar ik ben wel voorzichtig geworden met wat ik over anderen schrijf. En ik moet zeggen, ik vind het ook wel prettig dat mijn moeder vindt, zolang ik maar, nou ja, nu weet iedereen dat toch, maar ze wil eigenlijk liever niet dat mensen haar leeftijd weten. En verder vindt ze eigenlijk heel veel dingen wel goed. Dus ze is ook daarin makkelijker geworden. Ze vindt het niet erg dat ik over haar schrijf. Dat is voor haar toch ook ergens een bevestiging dat ze leeft en dat ze ertoe doet.
In die laatste zaal kun je al een klein stukje van een documentaire zien die bij de Joodse Omroep wordt uitgezonden in 2015. Ja, over jou en je moeder. Daarin, het is maar fragmenten van wat ik zag. Maar daarin bevraag jij je moeder ook over hoe het voor haar was om in de trein te zitten op weg naar een concentratiekamp. Ja. Hoe zie je dat moment? Is dat dan voor jou een documentaire? Ben je een journalist? Ben jij een zoon? Wat ben je daar?
Ik dacht dat ik een journalist was en toen ik het terugzag dacht ik, nee, je bent gewoon een zoon. Dat was heel raar om dat terug te zien. Ik kon het wel terugkijken, maar ik vond het ook heel fascinerend hoe mijn moeder daarbij zit. En ik ook, ja, een soort het ongemak wat ik daar weer zie, dat vond ik, dat dacht ik, nou, dat is wel. Dit had ik van buiten
ik
af
vond
nooit.
Eerlijk gezegd dat ze er best wel makkelijk over praten.
Ja, dat doet ze ook. Maar wat ik heel erg bewonder aan mijn moeder is dat ze antisentimenteel is eigenlijk. Ze moet ze ook niets van hebben van allerlei poeha's. Nee, gewoon ze wil, dit is gebeurd, dit zijn de feiten.
Zoals ik vertelde, van, ja, ik moest sommige stukken staan, kon moeilijk slapen.
Maar ik kon staande slapen, dat heeft mijn leven gered. Daar moest ik nog ontzettend op lachen. Maar ja, omdat het ook weer zo'n rare uitdrukking is. Ja. Maar nee, ik denk, mijn moeder kan daar best wel makkelijk over praten. En mijn moeder zal ook altijd zeggen dat ze eigenlijk, ook omdat ze heel jong was, niet beseft hoe erg het allemaal was. Dat besef kwam pas na de oorlog.
Ja. Dus jij ziet haar nu eigenlijk als de muze. Zij is de vrouw van je leven op dit moment. Eigenlijk wel een absurde situatie.
Ja, dat is een beetje raar. Nou ja, ik hoorde dat
geen plek voor andere liefdes.
Ik hoorde me dat zelf in Berlijn zeggen. Prins zei ik tegen, ik had daar een soort presentatie voor journalisten. Zeg ik, ja, eigenlijk heb je als man geen andere vrouw meer nodig als je moeder hebt. En dat kwam er echt uit. Toen dacht ik, wat zeg ik nu? Maar dat is misschien wat overdreven. Vond het wel zo dat als ik mijn moeder te vaak bel, dat mijn vriendin dan wel echt jaloers is.
Ja, dat kan me ook voorstellen. Ja. Dat zijn toch liefdesbetuigingen die ik gehoord heb.
Dat is waar. Maar ik heb ook een paar Italiaanse vrienden in New York en die bij hun moeder ook heel vaak. Dus wat dat betreft, in Italië is dat gedrag wat geaccepteerder dan hier.
Maar hoe komt het nou dat jij zo lang. Kijk, mijn ouders zijn alle twee dood. Als ik bij mijn ouders was, ik heb een geweldige lieve ouders gehad. Maar als ik er was, wilde ik na een uur altijd toch wel weer weg. Ik voelde iets van, ik moet weer weg. Maar ik heb de indruk, jij kan er heel lang zijn. Je woont er zelfs.
Vroeger had ik dat ook.
Wat is er veranderd?
Het moment dat ze in 2010 ziek werd, en toen dacht ik, ik had heel lang, mijn vader is vrij jong gestorven en die was dood toen ik 19, 20 was. Mijn moeder dacht ik, die leeft eindeloos door. En op een gegeven moment kwam die sterfelijkheid dichterbij. En toen dacht ik dan, dat is heel raar dat zij zou doodgaan, terwijl ik daar toch als een soort halve vreemde om haar heen hang. Dat is echt absurd. Vooral ook omdat ik zo, van mijn vader wist ik al heel weinig. En eigenlijk weet ik van ook toch heel veel dingen van de geschiedenis van mijn moeder nog niet. Dat je dan.
Ja, als je begrijpt in feite, gebruikt eigenlijk feite deze periode om haar nog beter te leren kennen.
Nou, of om naderbij te komen. Misschien klinkt dat wat soft, maar. Of om,
zeker.
Nou, ja, maar dat is. Dat, ja. Ja, dat, ja. Daar hou ik niet van. Nee, dus dat ga ik anders zeggen. Om iets van intimiteit met haar mee te maken.
Ja. Omdat jij zei net van, jij zegt van, ja, ze kan nu doodgaan. Waar leidt dat toe? Je krijgt bijna zoiets van, je hebt er 25 jaar schrijversvak op zitten. Het wordt nu feestelijk gevierd in Amsterdam.
Ja.
En dan gaat ze op een gegeven moment dood. Dat zou bijna tot iets nieuws moeten leiden bij jou.
Dat denk ik ook.
Waar denk je dan aan?
Dat weet ik nog niet. Ik heb ook wel eens gezegd, dat was half als grap, dat als mijn moeder doodgaat, kan ik trouw en kinderen krijgen. Maar ik denk ook dat mijn schrijven daardoor heel erg zal veranderen.
Ja. Zij gaat debuteren.
Zij gaat debuteren, klopt.
Dat is wel fascinerend. Ze gaat een boek schrijven.
Ja, ze heeft een boek geschreven over haar oorlogsherinneringen. En dat wil Fik van der Rijten uitgeven van 9 van dit, maar die wil het uitgeven. En hij was bij haar en heeft haar een contract aangeboden. Ja.
Ja,
ik denk dat ze de oudste debutant van Nederland was.
Ja. Kun jij nu gelijk zo'n populair zinnetje produceren over haar stijl, zodat het op een stickertje op het boek kan? Over haar stijl?
Nou, dat hoef ik niet. Wat ik heel leuk vond, was een lezer die schreef me, die had die documentaire gezien, die ik ook heb gezien. En die zei, jouw moeder praat zoals jij schrijft. En ik dacht, dat is eigenlijk een compliment voor mij, maar het is ook een compliment voor mijn moeder.
Ja, goed, zo krijgen we de Grunbergs op de boekenplank te staan.
Ja.
Gefeliciteerd. Feliciteer je moeder er ook mee.
Dat zal ik zeker doen.
En dankjewel voor je komst. De overzichtstentoonstelling van Arno Grunberg, Ich will doch nur, dass ihr mich liebt. Excuseer voor mijn Duits. Bij bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam te zien. Nog tot 1 februari 2015. Dank je wel.
Graag gedaan.